Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
We hebben slecht nieuws en goed nieuws. Wat wil je eerst horen, Baden Barre? Jij mag kiezen.
Ik ben voorstander van een goed einde, dus doe eerst maar het slechte nieuws.
Oké. Okay. Het slechte nieuws is dat het de laatste Brani van dit seizoen is. Ja, eens moet de laatste zijn. Dit seizoen wordt vandaag afgerond. Dat is het slechte nieuws. Nou, dan het goede nieuws, Thijs. Dat is dan voor jou. Het goede nieuws is dat deze Brani nog helemaal voor je ligt. Komende 40 minuten. En het goede nieuws is ook dat we natuurlijk gewoon terug zijn. Volgend seizoen wat is het? 8 augustus is de eerste weer. Dan komt er een nieuw seizoen Brani. Nou, dat was het slechte en het goede nieuws. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van Het Parool en Ajax Showtime. Ik zit hier met Thijs Zwageman en Baden Barre. Allebei van Ajax Showtime. Onze Dick is al op vakantie. Dat is hem zeer gegund. We gaan de laatste Brani van dit seizoen doen. En we gaan inzoomen op de jeugd. De jeugd van Ajax. En dan is het fijn dat we Thijs en Bardemba hebben zitten. Want die houden zich daar als specialisten mee bezig. Bij Ajax Showtime. De jeugd dus. Maar eerst gaan we iets weggeven. Want je kunt ook weer iets winnen bij Brani. En dat is het prachtige, werkelijk monumentaal mooie boek Het Ajax Shirt. Dat gaat verschijnen bij Kik Uitgevers. Een stoeptegel van volgens mij 490 bladzijden of meer. Met daarin zowat alle Ajax shirts en de verhalen erachter. Een werkelijk schitterend boek dat jij kunt winnen. Het verschijnt ergens begin juni pas. Maar het komt dan je kant op zodra het beschikbaar is. Ga naar Brani de podcast op Twitter. Daar zie je een tweet staan met het omslag van het boek erbij. Retweet dat, volg ons en dan ding je mee naar dat juweel van een boek van Kik Uitgevers. Oké, goed. Dan nu de jeugd. Hoe gaat het eigenlijk mee met de Ajax-opleiding? En hoe heeft dat dit jaar gedraaid? Wie kunnen we volgend jaar in Ajax 1 verwachten? Misschien uit die jeugdopleiding. Dat soort vragen gaan wij onszelf stellen. En ik wil eigenlijk beginnen met een uitspraak van Marciano Vink van niet zo lang geleden. Die Ten Hag op de valreep nog even de kritiek meegaf dat hij niet genoeg jeugdspelers heeft ingepast in het eerste team in zijn tijd bij Ajax. Thijs.
Ja.
Wat vind je van die uitspraak van Marciano?
Ja, ik vind het enigszins het punt dat ik kon begrijpen dat hij maakte, is dat in de Eredivisie er vaak zat wedstrijden zijn die na een uur bijvoorbeeld al beslist zijn. En dan heb je vanuit Jong Ajax dit seizoen wel jongens gehad die ja, recht hadden op speelminuten of die daar zo dusdanig lieten gelden in Jong Ajax, dat ze dat eigenlijk hadden verdiend.
Ja.
En die minuten kregen ze niet. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, had Ten Hag ze meer minuten kunnen geven. Aan de andere kant vind ik dat Ten Hag altijd heel stellig is geweest met kansen moet je verdienen, je krijgt geen cadeautjes. En is het ook altijd gebleken dat op het moment dat hij talenten wel voor de leeuw gooide en wel de kansen gaf, dat die talenten er dan ook echt klaar voor waren en er eigenlijk direct stonden. Ja. Dus ik denk dat we Ten Hag daarin geen verwijt kunnen maken en dat hij daar een hele goede visie op nahoudt. Ja. Dat is mijn mening.
Ja, eens bij Demba?
Ja, tot op zekere hoogte. En zeker, ik heb natuurlijk het afgelopen seizoen inderdaad op Jong Ajax gezeten. Nou, dan kijk je misschien ook wel een beetje door een gekleurde bril. Maar ik had zeker graag gezien dat er een aantal jongens vanuit Jong Ajax eerder door waren gestroomd. En in dat opzicht was ik wel blij dat Ten Hag deels noodgedwongen, maar natuurlijk tegen Vitesse ook met alle ruimte een aantal jongens de kans gaf, zoals een Saladin, zoals een Jury Regeer. En Van Gelderen hebben we natuurlijk al eerder gezien tegen NEC.
Ja.
Dus in dat opzicht werd ik op het einde van het seizoen toch nog een beetje op mijn wenken bediend.
Ja, ja. En verder vooral in de beker tegen Barendrecht en Excelsior Maassluis zagen
we ineens massaal.
Een hele roedel kwam er ineens binnenwaaien in het eerste team. Maar daar hebben we verder dan niet heel veel minuten van gezien.
Nee, en ik denk dat je ook nog tot slot kunt zeggen dat Ten Hag altijd oog heeft gehad voor de jeugd. En ook heel erg individueel bezig is geweest met ontwikkelingsplannen. Daar altijd heel veel aandacht voor heeft gehad en dat heel nauwkeurig heeft ja, gevolgd, gemonitord. En dus vanuit daar ook wel kon aangeven wanneer talenten er klaar voor waren. Dus ja, hij heeft daar wel altijd een echte oog voor gehad.
Ja. En wat betreft de echte doorbraken in Ajax 1... daar is altijd een beetje, ook voor Ten Hag en zelfs voor de moderne tijd, was altijd een beetje de opvatting, er moeten er 1 of 2 uit de eigen jeugd echt doorbreken in het eerste elftal. Dat heeft hij toch wel gehaald, zo'n beetje, hè?
Ja, ja, hij heeft Gravenberg natuurlijk vanaf het begin af aan laten doorbreken. Timber, Rensch. Ja, dat zijn de jongens die mij nu ten eerste binnenschieten.
Laten we Masraoui niet vergeten. Masraoui is de uitvinding van Ten Hag. Hij zat er, denk ik, een maand en toen haalde hij hem erbij. Ja. Gaf hem in de zomer van 2018 het befaamde rug nummer 12. Zo van, je zit er echt heel dichtbij. En afgelopen seizoen hebben we, denk ik, met z'n allen kunnen zien. Eerder al wel natuurlijk, maar zeker afgelopen seizoen, wat voor ongelooflijk goede speler dat geworden is onder Ten Hag.
Ja. Ja, hij maakt hem echt de rechtsback natuurlijk ook. En De Ligt trouwens, op jonge leeftijd aanvoerder gemaakt. Dus al dat soort dingen. Ja, ja. Dat is zeg genoeg, denk ik.
De Ligt, Donny, ja. Masraoui.
Ja.
En dan krijgen we natuurlijk aan het einde bij het dichtdoen van de deur door Ten Hag, komt Kenneth Taylor daar voor volgend seizoen bij. Dus dat gemiddelde van 1 à 2 spelers in de hoofdmacht die echt doorbreken. Mwah, Marciano, dat heeft hij wel gehaald hoor. Dus er is wat dat betreft ook weer niet zoveel ongebruikelijks aan de hand. De lat ligt wel hoger om door te breken in Ajax 1. Ja. In een zo sterk Ajax kom je er als jeugdspeler wat minder snel tussen. Dat is natuurlijk ook de complicatie die hij wel had met het inbrengen van jonge jongens in het laatste half uurtje van een al besliste wedstrijd. Als er zoveel kanonnen op de bank zitten, internationale spelers van het kaliber Taliafico en dat soort dingen. Ja, het is ook wel weer een beetje vragen om problemen als je dan jongens uit jong Ajax voorrang gaat
absoluut,
geven. Dus
absoluut.
Dat zijn dilemma's waar Ten Hag mee te maken heeft gehad. Luxe problemen waarvan we hopen dat ook Alfred Schreuder er mee te maken zal krijgen. Want dat is alleen maar
goed
uiteindelijk
teken,
een goede
ook,
zaak.
Ik denk ook wel dat hij wist natuurlijk stiekem al wel een beetje dat het waarschijnlijk zijn laatste seizoen zou zijn. En hij was zo enorm gedreven, denk ik, om daar een succesvol seizoen van te maken, dat hij misschien ook net onbewust iets minder risico nam met jeugdspelers dan in de seizoenen daarvoor.
Er waren ook nogal wat halve uren, slothalf uren, waarin het nodig toch moest gebeuren.
Ja, ja, ja.
In de tweede helft van het seizoen. Keuzes waarvoor Ten Hag stond. Hey, laten we eens even kijken. Vroeger in de Amsterdam Arena, toen die nog zo heette, had je altijd in de laatste thuiswedstrijd de kampioenenparade. Dan zag je de jeugdelftallen van Ajax een ereronde maken langs het veld. En dat begon dan met die kleine F'jes. En daarachter werden ze steeds ietsje groter. Een soort Dalton-effect. En dan uiteindelijk liep daar meestal de A1 al heel cool. Zoals eerste elftal spelers ook lopen. En dat was dan de parade der kampioenen uit de Ajax-jeugd. Nou, die traditie is al een paar jaar een beetje in onbruik geraakt. We zien dat niet meer echt gebeuren. Maar laten we die parade dan hier in Brani maar even gunnen aan die elftallen. Dus de kampioenenparade voorop gaat, Thijs?
Ajax onder 10.
Ajax onder 10.
En achterop?
En daarachter volgt Bademba. Wie komen dan?
Ja, helaas niemand anders.
Valt het stil?
Het valt stil. De onder 10 was dit jaar het enige Ajax jeugdelftal dat kampioen geworden is in zijn klasse. En dan nog niet eens echt. Want als voetbalvader van een 9-jarige weet ik dat er in de onder 10 door op KNVB-voorschrift nog geen gebruik wordt gemaakt van uitslagen bijhouden en het bijhouden van een ranglijst. Dat gaat allemaal ranglijstloos, zeg maar. Dus Ajax heeft dat min of meer nog zelf een beetje moeten bijhouden ook om vast te stellen dat de onder 10 kampioen was in zijn leeftijdsklasse. Maar daarboven de oudere jeugd, waar je als jeugdwatcher en braniemaker toch het meest naar kijkt, daar zat geen enkele kampioen bij.
Nee, klopt. En dan moeten we natuurlijk wel, Johan Cruijff die zei het altijd al, van dat ontwikkeling belangrijker is dan resultaat. En dat uiteindelijk er debuteren geen teams in Ajax 1, maar losse spelers.
Ja.
En dus ja, met dat in het achterhoofd, je ziet nog steeds wel genoeg echt toptalenten doorkomen. En ook wel de kanttekening dat een aantal teams er heel dichtbij is geweest. Bijvoorbeeld een Ajax onder 17, dat eigenlijk 3 kansen kreeg. Ze hadden een hele ruime voorsprong, kreeg 3 kansen om kampioen te worden. Hebben 3 keer laten liggen. Dus daar kun je natuurlijk ook heel kritisch op zijn. Want dat is ook Ajax onwaardig natuurlijk.
Ja.
Een Ajax onder 16, dat tot afgelopen weekend nog kampioen had kunnen worden, was wel afhankelijk van andere resultaten. Uiteindelijk ook zelf verloren. Ajax onder 18, dat gewoon te wisselvallig is geweest. Dus wel, het is ook niet zo dat Ajax opeens tegen degradatie voetbalt natuurlijk. Maar ja, dat het zo weinig is, dat is wel, dat is eigenlijk ook Ajax onwaardig. Ja, dat klopt wel.
Ja. Dit weekend hadden we volgens mij nog de onder 13 die in een thuiswedstrijd tegen,
Feyenoord
kampioen kon worden.
Ja,
ging ook verloren.
Ja.
Dus allemaal gevallen van net niet. Maar hoe erg is dat nou eigenlijk precies? Want we, nou ja, Thijs geeft het al aan. De visie van Johan Cruijff, de visie van Ajax. Het gaat om het ontwikkelen van individuen. Maar toch, zo'n kampioenenparade rond het veld, dat waren we wel een beetje gewend.
Ja, nou ja, ik denk dat inderdaad het belangrijkste de ontwikkeling is. Aan de andere kant is vechten voor een titel, zeker voor een club als Ajax, natuurlijk ook een hele belangrijke ontwikkeling. En ja, ik zit natuurlijk meer op Jong Ajax dan op Ajax 1. Jong Ajax ook totaal niet in de buurt geweest van het kampioenschap in de keukenkampioendivisie. Maar misschien wel leuk om te benoemen, in de tweede periode van de keukenkampioendivisie dit seizoen waren ze heel dichtbij de periodetitel.
Ja.
Toen merkte je toch ook wel dat beide jongens vooral heel erg leefden. Binnen Ajax was het vooral leuk als ze hem pakken, maar de ontwikkeling staat voorop. Maar binnen zo'n groep leefde dat wel heel erg. En toen hebben ze die in de laatste minuut bij Top Os uit op knullige wijze toch een beetje verspeeld. Maar in dat opzicht is het voor die jongens en natuurlijk ook voor de jongere jeugd zo'n titelstrijd wel gewoon belangrijk om regelmatig mee te maken. Omdat dat natuurlijk uiteindelijk ook is wat er van je gevraagd wordt in Ajax 1.
Ja. Voegen we nog voor de volledigheid aan toe, de Ajax vrouwen ook geen kampioen geworden. Tot de laatste wedstrijd wel in de race. Ze moesten geloof ik met 10-0 winnen van FC Twente in de laatste wedstrijd om nog de titel te pakken. Nou, dat lukte uiteraard niet. Het werd uiteindelijk zelfs een nederlaag. Dus ook de Ajax vrouwen tot hun frustratie wel, want die hadden wel de ambitie om dit jaar kampioen te worden. Op de tweede plaats geëindigd. Nou ja, het heeft geen schalen geregend in Amsterdam, maar de belangrijkste hadden we wel. Zo is het dan ook wel weer. Nou ja, jongens, jullie zitten hier nu toch. Jullie zitten op de jeugd bij Ajax Showtime. Kunnen jullie, en jij op Jong Ajax, Bademba. Kunnen jullie eens vertellen hoe dat in zijn werk gaat? Want wij, je hebt het wel gemerkt, hier in Brani, we hebben Dick Sintony zitten. En ik als presentator. Maar als het om jeugdkennis gaat, dan leunen wij zwaar op Thijs Zwageman en Bademba Barry. Daar komt onze input uit Ajax Showtime. Daar zijn ze vreselijk waardevol in. Hoe gaan jullie te werk met die jeugdteams, Thijs?
Ja, nou sowieso goed om te vermelden is dus dat ik van de onder 15 tot en met de onder 18 volg. En inderdaad Bademba dus Jong Ajax. En het is ook bewuste keuze om niet jonger dan onder 15 eigenlijk te volgen. Omdat die spelers gewoon nog heel erg jong zijn en ja, dan toch media aandacht. Zelfs bij onder 15 moet je daar natuurlijk heel erg mee oppassen dat je niet talenten al helemaal de hemel inschrijft of juist helemaal afkraakt.
Ja.
Dus daar zijn we ook heel voorzichtig mee. Maar ja, het volgen houdt eigenlijk in dat we op zaterdag naar de toekomst gaan. Ik heb daar ook nog een andere collega in Wessel die ook als jeugdverslaggever live verslag doet bij de wedstrijden. Zodat we dus met z'n tweeën eigenlijk vier teams kunnen coveren eigenlijk elke zaterdag. Daarnaast kom ik ook dus vaak op Varkenoord of andere complexen om bij AZ, PSV, om daar de grote jeugdwedstrijden ook te kunnen zien.
Weidewormer is
ja,
dat
ja, ook? Ja, absoluut. AZ, ja, bij AZ. Ja. Lekker winderig altijd.
Ja.
En dus dat dan ben je live bij de wedstrijden aanwezig en zie je dus ook wekelijks hoe talenten zich ontwikkelen. Je ziet jongens de ene week bij onder 15, die de andere week bij onder 16 spelen. Bijvoorbeeld Emre Unuvar, het broertje van Natje, die dit jaar begon bij onder 14. Uiteindelijk vrij snel basisspeler werd bij onder 15 en op het eind ook zijn doelpunten maakte bij onder 16 als invaller. Ja, dat zijn leuke ontwikkelingen natuurlijk om te volgen. Daarnaast, als je bij die wedstrijden aanwezig bent, doe je ook contacten op, spreek je mensen. Over blessures, contractnieuws, andere dingen die spelen. Daar vang je gewoon veel in op en dat is natuurlijk hartstikke leuk om te volgen. En daar doe ik dan verslag van in de rubriek Kweekvijver op Ajax Showtime. Eigenlijk wekelijks te lezen, waarin ik dus echt de achtergronden bij de jeugd beschrijf. Dus dit soort ontwikkelingen van spelers of spelers die van rechts buiten opeens rechtsback worden, zoals Yermoumi uit onder 18. Achtergrondverhalen met ouders. Dat soort dingen om eigenlijk een beeld te schetsen van de opvallendste talenten uit de Ajax-jeugd en die voor het eerst te presenteren aan het Ajax-publiek eigenlijk.
Ja.
En dat is heel erg leuk om te doen natuurlijk.
Ja. En dan komen ze uiteindelijk, als het goed is, in Jong Ajax terecht. De grote talenten. Kun je zeggen dat de positie van Jong Ajax binnen die hele structuur een klein beetje veranderd is, Bademba? Want voor mijn gevoel, maar dan moet jij maar zeggen of dat waar is, was Jong Ajax vroeger altijd zeg maar een beetje het oudste jeugdelftal. Het vlaggenschip van de opleiding. Terwijl het nu toch meer voelt alsof er na de jeugdopleiding twee professionele teams komen. Jong Ajax en het eerste. Dus wat dat betreft dat Jong Ajax een beetje is opgeschoven naar als het ware de arena kant als spelers op de toekomst.
Ja, nee, dat is inderdaad ook wel zo. Jong Ajax is natuurlijk, het speelt in een profcompetitie. Het is in dat opzicht een profelftal. Het overgrote deel van de jongens die daar rondloopt, heeft een profcontract. Dus absoluut is daar een grote verandering in geweest. En ja, dat is natuurlijk wel heel mooi om te volgen. Ook als je kijkt naar Nederland, maar ook als je kijkt naar de rest van Europa. Hoe ongelooflijk veel jongens die het dan bij Ajax 1 net niet gehaald hebben, uiteindelijk toch nog bij een profclub terechtkomen. Ja. En dat is voor zeker de laatste 8 jaar, want in 2014 begonnen ze uit mijn hoofd met Jong Ajax. Is dat voor een groot deel te danken ook aan het feit dat Jong Ajax nu in de keukenkampioendivisie of vroeger de Jupiler League speelde. Waarin ze gewoon al op jonge leeftijd, sommige jongens zijn 16 jaar als ze in Jong Ajax komen te spelen en dan regelmatig minuten gaan maken op toch professioneel niveau. Dus daar is voor een groot deel aan te danken ook dat er zoveel jongens die dan misschien Ajax 1 net niet halen, uiteindelijk toch goed terechtkomen qua profcarrière.
Ja. Is het nog steeds zo dat de echt grote talenten als het ware Jong Ajax overslaan?
Ja en nee. Ik bedoel, een Ryan Gravenberg en een Jurien Timber bijvoorbeeld, 2 dragende spelers van het afgelopen seizoen. Nou, die hebben ook gewoon echt hun vlieguren en hun minuten gemaakt in Jong Ajax. Een Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt hebben ook echt serieuze stappen gemaakt in Jong Ajax. Dus in dat opzicht geldt dat voor sommige spelers wel. En ja, als je dan kijkt naar Divine Rens bijvoorbeeld, ja, die heeft natuurlijk een fantastische doorbraak gehad vorig seizoen. Jong Ajax eigenlijk een beetje overgeslagen. Het afgelopen seizoen heeft hij zo nu en dan wat minuutjes in Jong Ajax gemaakt. Vooral de eerste seizoenshelft. Omdat hij toen eigenlijk ineens veel minder aan spelen toe kwam bij het eerste. Maar ja, ik weet niet of het daaraan te wijten is. Maar je ziet toch dat hij heeft minder vlieguren gemaakt in Jong Ajax. En ja, ervaart dan toch een stuk lastiger tweede seizoen dan bijvoorbeeld een Timber, die wel een flink aantal wedstrijden in Jong gespeeld heeft. En ja, eigenlijk op hetzelfde moment doorbrak in het eerste.
Ja.
Ik denk dat je vooral kunt zeggen dat de echte grote talenten juist heel snel in Jong Ajax terechtkomen. Dus die eigenlijk vanuit de jeugd heel snel bijvoorbeeld lichtingen overslaan. En dan wat Bademma net al zei, op hun 16e bijvoorbeeld al in Jong Ajax staan. En dan is het niet gek als je daar bijvoorbeeld 1 à 2 seizoenen gewoon heel veel wedstrijden speelt. Want ja, dan sta je gewoon tegen volwassenen. En dat vormt natuurlijk een hele mooie basis om uiteindelijk die stap naar Ajax 1 ook kleiner te maken en gemakkelijker te laten verlopen. Ja.
Wordt een interessant jaar voor Jong Ajax, omdat ze volgend seizoen natuurlijk in een behoorlijk zwaargewicht keukenkampioendivisie komen. Met grote clubs erin.
Ja, mooie affiches inderdaad.
NAC, Willem II, PEC Zwolle,
Heracles.
Ja. Veel grote betaald voetbalorganisaties die volgend jaar.
Leuke tripjes ook om naartoe te gaan. Dan krijg je wat dat betreft het hele land af. Ieder stadion van de dijk in Volendam tot de Oude Meerdijk in Emmen heb ik zo'n beetje wel gehad het afgelopen seizoen. Dus ja, is hartstikke leuk. En nou, Thijs doet dan de kweekvijver voor de onder 15 tot en met de onder 18. Ik heb een soortgelijke rubriek, de blik op Jong Ajax. En dat is dan specifiek gefocust op Jong Ajax. En daarin wordt ook met enige regelmaat of een speler uitgelicht. Of nou, bijvoorbeeld laatst had ik het over Heitinga, die bijvoorbeeld heel belangrijk geweest is in de individuele ontwikkelingen van een hele hoop van de talenten in Jong Ajax dit seizoen. Dus wat dat betreft is dat ook een aanradertje om een beetje op de hoogte te blijven.
Ja. Ajaxshowtime.com. Daar vind je al die rubrieken en houden Thijs en Bademba en Wessel je op de hoogte van het reilen en zeilen van de jeugd op de toekomst. Nou, dat weet je dan. We gaan een spelletje spelen. Want ik had gedacht, we moeten eventjes wat namen noemen van Ajax-jeugdspelers die of al hun debuut hebben gemaakt, of hun debuut nog niet hebben gemaakt in het eerste, maar die in elk geval volgend seizoen een rol van betekenis zouden kunnen gaan spelen in Ajax 1. Ik heb jullie allebei gevraagd om er 4 te verzinnen. En ik stel voor dat we er om en om eentje gaan noemen, jullie.
Spannend.
En dat we gaan behandelen, kijken wat hun kansen zijn. En namen die je dan alvast bij Brani gehoord hebt. Er zullen er een paar bij zitten die je al kent. Die al in het eerste hun sporen hebben gemaakt. Maar laten we eens beginnen bij jou, Bademba. Dan trap jij af met...
Met Naji Univar.
Naji Univar, een beetje de obvious choice.
De beetje man de obvious choice is
die
natuurlijk
al jaren met het eerste elftal in verband wordt gebracht, maar er nog eigenlijk nog steeds niet echt poot aan de grond heeft.
Nee, nou ja, Thijs had het natuurlijk net al over dat je spelers misschien niet op te jonge leeftijd al de hemel in moet prijzen. Nou, ik denk dat Naji Univar een jongen is die, ik denk al vanaf zijn 13e, 14e enorm hoog aangeschreven staat binnen de Ajax jeugdopleiding, waar inderdaad fans al, nou, ik denk een jaar of 5, 6 op zitten te wachten eigenlijk, tot hij eindelijk doorbreekt in Ajax 1. En die heeft natuurlijk...
Hoe oud is hij nu?
Hij is nu 19 uit mijn hoofd. En ja, hij heeft natuurlijk een paar jaar terug heeft hij dat beroemde Nouri-achtige debuut beleefd, waarin hij zijn eigen penalty versierde, de penalty mocht nemen. Daarna nog triomfantelijk op de foto met de volle F-site daarna. En dat was eigenlijk, dacht iedereen natuurlijk, het begin van zijn Ajax 1 carrière. Vanaf daar zou het alleen maar, ja, it's only up from there. Alleen, ja, dat werd toch een beetje anders. Corona kwam er tussendoor. Daarna, dus het seizoen vroegtijdig beëindigd. Nou, het seizoen daarna heeft hij persoonlijk, maar ook heel jong Ajax, gewoon echt een heel lastig jaar gedraaid. Waarin het gewoon nauwelijks liep. Het spel was vaak niet goed. Resultaten waren niet goed. En eigenlijk dit seizoen begon hij ook wat lastig. Er zaten ook wel wat privéomstandigheden tussen. Maar het was een beetje het seizoen waarin van onder andere Najee Unuvar verwacht werd dat hij de kar zou gaan dragen. Dat hij zich echt zou moeten gaan laten zien. Ja. En wat dat betreft waren de eerste 2-3 wedstrijden toch een beetje zorgwekkend. Maar daarna heeft hij zich op ongelofelijke wijze herpakt. En is dit seizoen absoluut de uitblinker bij Jong Ajax. Fantastisch gespeeld. Zeker als hij in de as speelde. Want dat is wel een beetje een dingetje met Unuvar. Wat is nou zijn beste positie? Waar moet hij spelen? Hij heeft linksbuiten gestaan. Hij heeft als valse spits gespeeld. Hij heeft op 10 gespeeld. Hij heeft op 8 gespeeld. Maar eigenlijk zodra hij op het middenveld kwam te staan... in een wat vrijere rol die hij te gaat dat soort jongens ook wat makkelijker geeft... zag je zijn kwaliteiten. En was hij de speel van iedere aanval? Was hij bij bijna ieder doelpunt betrokken? Hij is geëindigd met een record ook voor Jong Ajax. 28 doelpunten en assists in één seizoen. Dat stond lange tijd op naam van Matteo Cacera. Die sommige mensen nog wel zullen kennen, Cacera. En Unuvar heeft dat in de laatste wedstrijden van het seizoen doorbroken. En ik denk dat statistieken zeggen niet altijd alles, maar dit is heel veelzeggend over het seizoen wat hij gedraaid heeft. En ik hoop en verwacht dat hij van Schreuder kansen krijgt. We hadden het net natuurlijk al over dat Ten Hag dit seizoen met de jongens van Jong Ajax misschien wat voorzichtiger geweest is met het ze laten doorbreken. En ik denk dat Unuvar daar een voorbeeld van geweest is. Als er één toonaangevende speler geweest is bij Jong Ajax, in aanvallend opzicht is het Unuvar geweest.
Ja.
Die heeft toch ook tot zijn eigen frustratie misschien niet altijd de kans gekregen waar hij op gehoopt heeft dit seizoen. Dus ik hoop dat Schreuder daar vanaf de voorbereiding een verandering in brengt. Hem wat meer kansen gaat geven. En dan denk ik ook echt dat hij volgend seizoen zich tot de selectiespeler van Ajax 1 kan opwerken.
Ja. Beetje het jaar van de waarheid ook wel. Het jaar waarin die 20 gaat worden. Volgend seizoen moet het wel gebeuren met Unuvar. Toch?
Ja.
Anders wordt het misschien een lastig verhaal. Maar hij is onderweg. Die prachtige paasjes binnendoor met de buitenkant van de voet. Zwanger van effect. Precies in de loop van doorbrekende spelers. Heerlijk. Ja,
aantal Anthony-achtige aannames ook. Zo'n balletje uit de lucht plukken dan achter het standbeen had hij.
Ja.
Zeker rond de winter. Toen zat hij denk ik op de piek van zijn vorm. En toen was het bij Vlagen echt genieten van... Dat maakte de tripje naar de toen nog lege stadions 9 van de 10 keer waard.
Ja. Thijs, deze voel je aankomen.
Ja, absoluut.
De man van het uur van Thijs Zwageman. Al vaker genoemd hier bij Brani dit seizoen. Jouw eerste man is...
Amoricio van Axel Dongen.
Amoricio van Axel Dongen. Gedebuteerd in de beker tegen een van die twee, Barendrecht of Excelsior.
Ja, ik weet ook even niet meer, maar tegen allebei wel minuten gemaakt. En ook competitiedebuut tegen FC Utrecht gemaakt als invaller.
Daar is het grotendeels bij gebleven.
Ja geblesseerd geraakt eigenlijk kort daarna.
Ja.
Maar ja, dat is gewoon een gigantisch talent. Die eigenlijk afgelopen voorbereiding in de zomer eigenlijk zijn kans al greep bij Ajax 1. En dat ook door Ten Hag werd gezien. Raakte toen geblesseerd, heeft er toen een tijdje uitgelegen. Toen rond de winterstop kwam hij weer terug. Geleidelijk aan bij Jong Ajax als invaller toen. Ging hij in de winterstop mee op trainingskamp en werd Neres verkocht. Dus zat hij vervolgens, haakte hij echt aan als selectiespeler. En leek hij ook Darami wellicht voorbij in de pick, hoor. Dan kreeg hij dus iets sneller minuten dan eigenlijk Darami, de aankoop.
Ja.
Maar vervolgens weer een blessure die roet in het eten heeft gegooid. En dat is ook wel gelijk de grootste kanttekening bij Van Axel Dongen. Is dat hij heeft echt... ijzersterke benen en een ijzersterk onderlichaam. Maar dat lichaam is misschien wel te sterk eigenlijk voor zijn bovenlichaam tot nu toe. En daar heeft hij vanuit de jongste jeugd altijd ook al met hamstring en lies. Doordat die verhouding, het is gewoon heel lastig voor hem om zich om zijn hele lichaam in balans te houden en op te trainen. Omdat hij zo ijzersterk is in zijn benen.
Een beetje Brobby-problematiek,
ja,
toch?
Ja, en dan is hij natuurlijk wel een stukje kleiner dan Brobby.
Ja.
Maar zeker qua fysieke vergelijking kan je die wel trekken.
En het gevoel dat je denkt, die is zo loeisterk, die kan dat fysiek allemaal makkelijk aan. Ja, maar dat blijkt toch altijd lastiger dan het lijkt.
Klopt. Maar juist ook dat sterke fysiek is ook wel een van de redenen dat hij dus op 16-jarige leeftijd al kan aanhaken bij Ajax 1. Want we hadden het net ook over dat die stap dus wel groter is geworden. En hem lukte dat dus wel. En ook eigenlijk ondanks zijn fysiek nog steeds een hele sierlijke en technische buitenspeler. Met heel veel snelheid, met een goed overzicht, een goede traptechniek ook. Ook echt een hele serieuze jongen en leider. Dat is ook wel mooi om te zien bij buitenspelers die van nature even generaliserend gezegd, toch iets individualistischer zijn. En hij is juist wel echt een teamspeler die een voorbeeld is. Ook in zijn gedrag, maar ook tactisch sterk is. Daarover mee kan denken, in de druk zetten goed is. Dus ja, eigenlijk een hele complete speler. Alleen het is te hopen dat hij nu fit blijft.
We hopen dat.
Ja,
we gaan hem zien. Komend seizoen Amoricio van Axel Dongen. Die ook internationaal al veel heeft laten zien in de Youth League.
Ja, Youth League. Een van de uitblinkers dit seizoen. En ook jarenlang al op alle lijstjes van alle Europese topclubs staat. Maar hij heeft gewoon een contract in Amsterdam. En gaat vanaf de zomer ook 100% zijn kansen weer krijgen bij Ajax 1. En dan is het natuurlijk afwachten hoe die daar gaat aanhaken.
Schreuder.
Ja.
Haal hem erbij. Geef hem tijd. Bademba, de volgende.
Ja, dat is Jurie Regeer.
We zitten nog een beetje in het categorietje mensen die je eigenlijk al een beetje kent. Jurie Regeer. Ja. Maar heeft gedebuteerd.
Heeft gedebuteerd.
Opmerkelijk goed gedaan. Ook.
Zeker, zeker. En ik denk ook dat het veelzeggend is dat Ten Hag bijvoorbeeld het aandurfde om... het stond dan wel inmiddels al 3-0, maar in het kampioensduel een beroep op hem te doen. Om hem tegen Vitesse in de basis te zetten. En dat is iemand waarvan ik eigenlijk... misschien nog wel hogere verwachtingen hebben binnen Ajax 1 komend seizoen dan van Naji Univar. Omdat hij toch al aangehaakt is en ook hij het voordeel heeft van zijn positie. Kijk, een Univar, middenveld, aanval zijn posities die op dit moment nog redelijk goed bezet zijn. En waar je ook niet zo snel iemand uit de basis zult spelen in Ajax 1 op dit moment. Maar de rechtsbackpositie die ligt natuurlijk volledig open nu met het vertrek van Mazraoui. Rens zal de eerste gegadigde zijn. Zal denk ik ook wel de voorkeur krijgen in de voorbereiding. Maar heeft zoals gezegd natuurlijk geen fantastisch seizoen gedraaid. En dat geldt voor Regeer juist wel in Jong Ajax. Die heeft echt een enorm goed seizoen gespeeld. Tweede seizoen zelf ook wel wat gesukkeld met blessures. Waardoor hij dan weer wel en dan weer niet aanwezig was. Maar zeker in de eerste seizoen zelf heeft hij eigenlijk een beetje... Ala Mazraoui heeft hij een rechtsbackpositie toegewezen gekregen... terwijl hij van origine meer op het middenveld speelde.
Ja.
Is tot aanvoerder van Jong Ajax gebombardeerd... en heeft die rol en die kans eigenlijk met beide handen aangegrepen. Stond voor de winterstop stond hij ook al op meer dan 10 goals en assists samen. En eigenlijk samen met Univar trok hij een beetje de kar daar. Zo Univar van voren en Regeer een beetje van achteruit...
En wat voor type is hij precies als je hem vergelijkt met, laten we zeggen, Mazraoui en Rens en bijvoorbeeld iemand als Joel Veldman? Waar bevindt hij zich ongeveer?
Ik denk dichter tegen het Mazraoui spectrum aan. Wel een iets degelijkere speler, iets zakelijker misschien. Mazraoui zeker in zijn beginjaren had natuurlijk toch iets meer flair. Dat is ook wel logisch, dat is natuurlijk toch iets meer een straatvoetballertje. Regeer is dat misschien iets minder, maar ik denk wel dat hij qua type speler, wat ik zeg, een middenvelder die eigenlijk naar de respectpositie geschoven is, ook heel erg, daar had Sam het vorige week ook al over, Sam Planting, de backs die via de binnenkant opkomen in plaats van buiten omstormen. Zo'n type, dat is Regeer ook wel. Iemand die heel goed en heel makkelijk mee kan in het combinatiespel wat Ajax graag wil spelen. Nogmaals, ik verwacht dat Rens in de voorbereiding de voorkeur zal krijgen. Maar ik zie in Regeer absoluut een geduchte concurrent voor hem op de rechtsbackpositie volgend jaar.
Ja, mooi. Mooi. Die komt erbij. Jurie Regeer. We gaan naar de spelers die nog niet hun eerste elftal debuut hebben gemaakt, volgens mij. Die categorie boren we nu zo'n beetje aan, Thijs.
Ja. Dan gaan we naar Gabriel Missehooi. voor de liefhebbers gelijk even de mededeling. Hij is op dit moment met Oranje onder 17 actief op het EK.
Ja, dus ik had toen jij voor het eerst over deze jongen begon, ja. had ik steeds dat ik zijn naam niet verstond. Ja. Ik dacht, hoe? En ik zal even voor de luisteraar spelen. Hij heet dus Misehoy.
Ja.
En dat spel je met M-I-S-E en dan H-O-U-Y.
Ja, klopt.
Dus je zou kunnen zeggen Misehoy. Of zo,
ja. Ja, hebben meer mensen ook moeite mee. Maar als ik me goed heb laten informeren, is het Misehoy.
Maar zo heet hij.
Ja, zo
en
heet
nu moet je over hem vertellen.
Ja, en gauw even inhoudelijk. Nee, het is een hele... Ja, het is een fantastische aanvallende middenvelder eigenlijk. Een hele, hele technische jongen. Heeft in zijn kappen en draaien en zijn techniek in de kleine ruimte veel weg van Kudus. Maar ja, en zonder dan dus de lat heel hoog te leggen, vind ik wel dat hij meer overzicht en inzicht heeft dan Kudus.
Ja, want dat is het grote probleem bij Kudus.
Ja, ook al hier natuurlijk vaker besproken.
Ja.
Maar ja, Misehoy is... en dat vind ik dus wel mooi. Dat je ziet dus vaak waar Badema het net over Unovar had. Die wordt dus dat soort types worden aan de buitenkant weggestopt bij Ajax. En Misehoy speelt eigenlijk als hele jeugdopleiding gewoon in de as van het veld. En ook in jong Ajax, waar hij de laatste weken van het seizoen vaker mocht opdraven. Ook gewoon op 10 gespeeld. Altijd vanaf het middenveld. Ja, het is een technisch superbegaafde jongen die ook de traptechniek heeft om van afstand uit te halen. Dat vaak zuiver binnenkant vreef doet, een beetje randje 16. Dat zijn vaak doelpunten bij hem.
Ja.
En ook gewoon de steekpaas kan geven. De
crossbacken voor een team?
Scoort ontzettend veel, ja. Ja. Hij is dit seizoen ook wel lange tijd geblesseerd geweest, een knieblessure. Dus dat heeft bijvoorbeeld zijn seizoenstotaal qua treffers dan geen goed gedaan. Maar eigenlijk in de wedstrijden dat hij, die hij heeft gespeeld en dat hij fit was, is hij altijd goed voor goals. En ook bij onder 18 dikwijls 2 goals per wedstrijd. Of ontzettend veel scorend vermogen ook. En hele mooie speler dus in de kleine ruimte. Maar ook met het overzicht om aanvallers te bedienen, aan het werk te zetten. En ook snel is, dus ook zichzelf gewoon kan lanceren. En dat is een hele, hele complete middenvelder die ook van jongs af aan al echt als toptalent is aangestipt. Ook iedereen vanuit Ajax daaromheen, iedereen zie je die je daarover spreekt, die noemt hem als absolute buitencategorie.
Hoe oud is hij nu?
Moet ik even goed zeggen, hij is 2005. Dus dan 16 wordt hij volgens mij. Ja, dan 7. Is hij net 17.
Okay.
Maar ja, dus al.
Dus ook niet gek dat hij nog niet gebracht is.
Nee. Maar wel dus op deze leeftijd al aangehaakt bij jong Ajax. En ik denk als die blessures er niet waren geweest, had hij nog meer gespeeld. En ik denk dat hij volgend jaar echt basisspeler al vrijwel vanaf het begin zal zijn in jong Ajax. En dan is de stap naar Ajax 1 natuurlijk ook relatief snel gemaakt. Dus ik denk dat we hem eigenlijk volgend jaar wel als invaller, misschien in zo'n bekerpotje, toch wel in Ajax 1 ook zijn debuut gaan zien maken.
Ja, eerste bekerronde tegen Rijnsburgse boys. Of,
ja,
of
pak een beet. Ja, ja, ja. Maar echt een jongen om in de gaten te houden.
Gabriel Misehoy komt dan Ajax 1. Let maar op, het gaat gebeuren. Bademba, een man die er al heel dicht tegenaan zat bij de selectie, maar nog niet gedebuteerd.
Nee, Kian Fitzjim.
De man met de imposante haarpartij. Toch wel, ja. Zo'n soort van dreadlock bijeengebonden.
Ja, grote haardos inderdaad. Daardoor makkelijk eruit te pikken op het veld. Maar ja, al had hij dat niet gehad, dan had je hem nog zo herkend. Want als er één ding is waar we binnen Ajax van houden, is het stylisten. En als er één stylist rondloopt binnen jong Ajax, dan is het Kian Fitzjim. Die jongen, dat is echt... Op een goede dag is dat een speler om verliefd op te worden. Dat is zo'n technicus, zo goed aan de bal. Hij is redelijk snel. Hij is enorm. Hij heeft een goede paas in huis. Hij heeft een enorm goede dribbel in huis. Hij heeft een prima schot in huis. Dat vertaalt zich nog niet in doelpunten binnen jong Ajax. Want hij is een van de weinige spelers in relatief aanvallend opzicht die dit seizoen niet gescoord heeft. Maar ik kan me een wedstrijd heugen tegen NAC Breda thuis aan het begin van het seizoen. Het werd een spectaculaire 6-3. Een uitslag die wel eens vaker voorgekomen is bij jong Ajax dit seizoen. Daarin stond hij niet op scorebord. Geen goal, geen assist. Maar Thijs was daar volgens mij ook. Die kan beamen. Absolute man of the match. Weergaloos. Bij iedere aanval betrokken. En eigenlijk, het is een nummer 6 / nummer 8. Een beetje weer de vraag, wat is nou zijn beste positie?
Ja.
Maar in die schakel, zeg maar, tussen verdediging en aanval, daar ligt zijn kracht. En als hij dan goed speelt, dan is het ook echt, wat ik zeg, genieten. Echt een speler om verliefd op te worden. Zijn enige ding is, als hij goed speelt. En dat is te vaak nog een dingetje. Het is te vaak nog, zeg maar, 50-50 bij hem. Of hij speelt echt een fantastische wedstrijd, of je ziet hem niet. En daarin moet hij nog wat constanter worden. Ja, en fysiek mag je ook nog wel wat kweken. Geldt overigens ook voor een Univar bijvoorbeeld, ja, natuurlijk.
Ja, wilde zeggen, het is geen rugbier.
Nee, precies. Maar ja, het is een stylist. En stylisten zijn zelden rugbiers, om het maar even zo te zeggen.
Bestaan er stylisten in het rugby? Vast wel. Ik heb er geen verstand van.
Ik ook niet. Dus ik zou het je niet kunnen zeggen. Maar Fitz Jim is absoluut iemand om in de gaten te houden. Die zal denk ik in de voorbereiding weer bij Ajax 1 meedraaien. Was vorige zomer ook al. Dus toen hebben veel mensen hem al leren kennen. En was er al enorme hype natuurlijk rondom hem. Ik denk dat hij nog bij Jong Ajax zal beginnen aan het officiële seizoen. Maar als hij dus wat constanter kan worden in zijn prestaties, dan zie ik die vrij snel doorstromen.
Ja, tegen de Rijnsburgse boys in dat bekerduel. Zo achter Missehoi.
Kan een leuk bekerpotje worden.
Ja, dat, in de rug van Missehoi gespeeld dan Kian Fitz Jim. Thijs, volgende.
Ja, wie daar dan misschien wel naast staat is dan Silvano Vos. Controlerende middenvelder. En eigenlijk, dus de afgelopen drie jongens die we noemen. Ik zou het heel mooi vinden als dat het middenveld van Jong Ajax kan worden volgend jaar. Dus met Vos als echte controleur, balansbewaker. Fysiek sterk, gekoppeld aan voetballende kwaliteiten. Ook een leeftijdsgenoot van Missehoi, dus nog wel vrij jong. Maar dan zou je Fitz Jim daar dus als stylist, spelmaker naast kunnen hebben. En Missehoi dan als creatieve team. Dat zou een fantastisch Ajax middenveld zijn. En ook zeker alle drie met Ajax 1 potentie, zonder meer.
Ja.
Vos ook nu met Oranje onder 17 actief op het EK. Dus daar waar hij ook vaak samen met Missehoi dus op het middenveld speelt. En ja, die jongens hebben sowieso al jarenlang samen gespeeld. En Vos heeft ook nogal, toen hij jonger was, als centrumverdediger gespeeld. Is uiteindelijk doorgeschoven naar het middenveld. Om daar toch ook meer zijn voetballende kwaliteit, dat daar toch meer ruimte voor is. Het is een jongen die ook wel in de kleine ruimte zich heel erg heeft ontwikkeld dit seizoen. Terwijl hij moest het niet alleen hebben van zijn fysiek, maar is technisch natuurlijk ook nu wel echt beter geworden. Ja. En,
Is het een Alvarez-achtig type?
Maar, ja, dan wel voetballend wel iets verfijnder vind ik hem dan Alvarez. Maar hij heeft zeker het inzicht om ruimtes dicht te lopen. Dus om balans te bewaken. Ook met ingreep. Hij voelt aan wanneer er aan de noodrem getrokken moet worden. Heeft een hele mooie en faire tackle ook in huis. Dus dat voelt hij zeker aan. Ook in de Youth League hele goede wedstrijden gespeeld. En ook al zijn debuut in Jong Ajax gemaakt. Ook een mooi doelpunt daar gemaakt. Tegen Dordrecht volgens mij uit mijn hoofd. Afstandsschot in de kruising. Dus dat bezit hij ook. Pakt ook wel echt zijn doelpuntjes mee. En dat is ook, ook zeker voor zijn leeftijd al gewoon een hele complete middenvelder. Die dus fysiek en verdedigende kwaliteit en inzicht koppelt aan voetballend vermogen. En dat is natuurlijk ook een hele mooie combinatie.
Wij noteren. Controleur Silvano Vos.
Yes.
Bademba. We're going international.
Christian Rasmussen. Is natuurlijk misschien nu een beetje de grote man, de grote naam. Omdat hij in een niet zeggend oefenpotje op Curaçao toch mooi 4 doelpunten heeft meegepikt. Het was officieel Ajax 1, maar het werd na 20 minuten al duidelijk dat het eigenlijk gewoon Jong Ajax tegen Team Curaçao was. Toen kwam Rasmussen in de spits te staan. Heeft er 4 gemaakt. En Rasmussen is eigenlijk een beetje een speler waar ik een haat-liefde verhouding mee heb. Want hij is enorm. Hij heeft enorm veel potentieel. Het is echt een enorm goede speler. Vrij fysiek sterke speler. Maar voor iemand met zijn fysiek echt een enorm goede controle. Enorm goede techniek. Hij heeft een goed schot.
Ik dacht dat je ging zeggen voor iemand met zijn fysiek een enorme wimpy. Zeg maar. Maar
misschien dat klinkt dan hard in mentaal opzicht een beetje. Want daar schort het eigenlijk bij hem een beetje aan. Het is een speler die aan of uit staat. Als hij aanstaat is het genieten. Als hij uitstaat is het enorm frustrerend. Ik heb wel eens eerder een beetje de vergelijking getrokken met Bertrand Traoré, die een paar jaar geleden in Amsterdam speelde. Ja. Nou, zo'n soort speler is het wel. Linkspoot, snelheid, redelijk fysiek sterk wel. Flegmatiek, kan enorm goed voetballen. Enorm genieten als het allemaal lukt. Alleen de momenten dat het lukt zijn gevoelsmatig toch iets te spaarzaam. Waardoor iedereen weet dat het er echt wel in zit.
Ja.
Maar het er gewoon net eventjes te weinig uitkomt op momenten. En hij heeft zelf onlangs in een interview aangegeven dat hij die kritiek echt wel tot zich neemt. Dat hij zich daar ook bewust van is. Dat hij in mentaal opzicht wat stappen moet zetten. Wat meer pit moet tonen misschien op het veld. Dus ik hoop dat hij dat meeneemt. Bij hem is het ook nog een beetje de vraag. Wat is nou zijn beste positie? Is dat in de spits? Is dat als rechtsbuiten? Is het als nummer 10? Daar heeft hij ook zijn potjes gespeeld. Volgens mij gaven Ten Hag en Heitinga en hij zelf ook er de voorkeur aan om op rechts neer te zetten. Maar na de winterstop, ook omdat de eerste spits van Jong Ajax destijds, Max de Waal, op verhuur ging naar PEC Zwolle, is hij toch in de spits komen te staan. En ik denk dat hij voor wat wij graag als Ajax-spits zien. Iemand die goed is in de combinatie, iemand die ballen vast kan houden. En daarbij ook nog een goede techniek heeft. Heeft hij, ja, qua vermogen heeft hij alles in zich. Het is nu de vraag hoe hij zich mentaal gaat ontwikkelen.
Een Deense spits in aantocht die het Ajax-spel begrijpt. Christian Rasmussen. We gaan naar de laatste van onze 8. Thijs.
Ja, dat is Olivier Aartsen, centrumverdediger. Die ook vanuit onder 18 dit seizoen zijn debuut heeft gemaakt in Jong Ajax. En ik denk dat hij daar volgend seizoen basisspeler gaat worden. Aan zal haken. En dat is ook wel iemand die wel denk ik een heel seizoen nodig zal hebben om zich op dat niveau ook te manifesteren. Wel een heel groot talent.
Ja.
Ook is een op basis van eerste indruk, als je hem ziet lopen, zou je niet zeggen, maar hij is echt snel. Dus kan met veel ruimte in de rug verdedigen. Dat is natuurlijk een grote pre voor een Ajax-verdediger.
Ja.
En hij heeft ook een soort Frenkie-achtige dribbel. Daar beschikt hij ook over. Wat je misschien ook op basis van een eerste indruk niet per se tot hem zou rekenen. Maar die kan echt met de bal aan de voet het hele middenveld oversteken.
Heerlijk.
Ja, dat is heel erg mooi.
Is dat de nieuwe Jurrien Timber voor als die? Want die willen we natuurlijk komend jaar. Moet Jurrien Timber blijven? Dat is een absolute must. En dan het seizoen daarna neemt hij het over? Of is het toch net iets anders?
Zou mooi zijn. En ik had wel verwacht dat hij eigenlijk dit jaar iets sneller zou aanhaken bij Jong Ajax. Moet wel, als we toch de kritische noot even mogen kraken, wel gezegd worden dat hij dit seizoen toch wel iets te wisselvallig is geweest. Bij onder 18, ook onder andere in de Youth League, dus echt op het hoogste niveau, wel wat slordigheidsfoutjes gemaakt. En dat is enigszins inherent aan het risico dat hij neemt in zijn spel. Maar ja, die stap zal hij dus echt naar moeten gaan zetten, dat die schoonheidsfoutjes uit zijn spel verdwijnen. Eigenlijk zoals Timber dat natuurlijk ook heeft gedaan en een ontzettend zakelijke en degelijke indruk maakt. Maar qua profiel zijn ze zeker vergelijkbaar. Aarts ook die veel, net als Timber, op inzicht probeert op te lossen, is niet per se fysiek uit te kluiten gewassen. Wel kan zeker zijn duels winnen en kan zich ook vastbijten in een man. Maar niet zijn voornaamste kwaliteit. Dus moet ook veel hebben van spelinzicht.
Ja.
Maar qua spelprofiel absoluut vergelijkbaar. En veel zal vallen of staan met hoe hij dit jaar in Jong Ajax doorkomt. En of hij dus die foutjes uit zijn spel kan halen. En dan is dat wel iemand die wellicht in de schaduw van Timber er sneller zou kunnen staan dan we op dit moment misschien denken. Maar zeker mooie Ajax-verdediger om in de gaten te houden.
Heel mooi. Ja. Je ziet, we hebben ze ook voor alle posities een beetje verspreid over het hele veld. Hebben we mooie talenten voor volgend seizoen opgezomd. We gaan er nog even heel snel, even in rakettempo, nog twee behandelen naar wie ik benieuwd ben. Want iemand van wie we bijkans nog meer hoorden de afgelopen jaren dan van Naci Unuvar was Sontje Hansen. Waar staat die in dit verhaal, Bademba? Of Thijs, wie wil er iets over zeggen?
Ja, nou, ik kan er wel over beginnen. Ik denk dat Thijs er ook genoeg over kan zeggen.
En snel, hè?
Kijk, bij Hansen we hadden het net al over Jong Ajax, dat een profelftal geworden is. Ik had het over Rens, die natuurlijk Jong Ajax overgeslagen heeft en voor Hansen met zijn debuut gold eigenlijk een beetje hetzelfde. Univar eigenlijk ook wel min of meer. En je merkte eigenlijk dat die jongens allemaal wel een beetje een terugval gehad hebben. Daarbij heeft Hansen vooral het probleem gehad dat hij niet alleen qua vorm een terugval had, maar ook fysiek heel veel problemen gekend heeft. Met een slepende knieblessure uit mijn hoofd heeft hij geworsteld. En daar is hij eigenlijk pas in de loop van het afgelopen seizoen vanaf gekomen. Zijn dan, iedere keer als hij dan een beetje wedstrijdritme pakte, merkte hij ook echt wel wat hij kon. En dan kwam hij er ook een stuk beter in. En werkte hij zich eigenlijk op tot basisspeler. En dan was er toch weer een kleine terugslag met of dezelfde blessure of een nieuwe kleine kwetsuur. Dus het is vooral de vraag, gaat hij zich fit kunnen houden? En als dat zo is, dan verwacht ik daar nog steeds heel veel van. Want nogmaals, iedere keer dat hij een wedstrijd of 2-3 achter elkaar wist te spelen, kwam de kwaliteit ook echt gewoon naar boven drijven.
Ja. De laatste, op wie we even moeten ingaan.
Ja.
We hebben dit seizoen 4 keepers in Ajax 1 gezien. Ja. Maarten Stekelenburg, Remco Pasveer. En dan hadden we natuurlijk Jay Gorter en André Onana.
Ja.
En daarachter hoorde je in de selectie altijd toch stadionspeaker Rob opnoemer Charlie Setford.
Ja.
Is dat er nou nog eentje met wie we rekening mee moeten houden of niet?
Ja, 100%. Want hij is 17 en dat is eigenlijk voor een keeper heel uniek dat je dan al bij een eerste elftal zo nauw betrokken bent.
Ja,
dat
dan heb je nog recht op zo'n laaghangende lat in het doel.
Ja, bijna wel.
Ja.
Nee, maar dat is iemand die ook vanuit de jeugdopleiding jarenlang al lichtingen heeft overgeslagen. En die eigenlijk bijvoorbeeld een jongen als Kelvin Raatsi voorbij is gestreefd. Terwijl dat toch ook jeugd international was, echt een groot keeperstalent nog altijd is. Maar die is hij voorbij. En vanuit Ajax is er al jarenlang een enorm groot vertrouwen in Charlie Setford. Die Een Engelse vader heeft, dus ook de Engelse nationaliteit draagt en daar ook jeugd international voor is.
Maar vloeiend Nederlands.
Ja, gewoon opgegroeid hier en jarenlang dus al in de jeugdopleiding van Ajax speelt. En het is een hele, hele allround keeper. Hij heeft reflexen in huis, maar ook voetballend is hij ijzersterk, neemt hij veel risico. Soms wel te veel. Het leuke vermelding is ook dat zijn broertje Tommy Zetvert ook bij Ajax keept in de onder 17. Dus ook al doorgeschoven, ook een gigantisch keeperstalent. Dus wellicht dat zij elkaar, dat hij de Charlie kan opvolgen in Ajax 1 over een paar jaar.
Ja.
Dat zit er echt qua potentie absoluut in. En ook qua speelstijl heel vergelijkbaar. Zijn jongens die ontzettend veel risico nemen. Ook spitsen uitkappen. Soms tussen twee man door dribbelen. En dan een bal, een middenvelder tussen de linies aanspelen, zeg maar.
Pannaatje erbij.
Ja, nou, nog net niet. Een beetje Onana tafereel uit jong Ajax. Maar ja. En dat is ook gelijk de kanttekening dat ze daar natuurlijk wel... zowel Charlie als Tommy zakelijker in moeten worden. In ieder geval daar geen fout in maken, want dat hebben beide ook wel gedaan. Maar Charlie Zetvert, een enorm groot keeperstalent, die dus nu al bij Ajax 1 betrokken is.
Ja.
En waar we ook absoluut veel nog van gaan horen.
Charlie Zetvert. Ja. Heb je ze allemaal genoteerd? We hebben de 10, volgens mij, dus bijna een elftal Ajax-talenten van wie we volgend seizoen gaan horen. One way or the other. We gaan afronden. Ik dank jullie voor je komst. Thijs Wageman, Badem Babari van Ajax Showtime. Tot volgend seizoen ook. Dan hopen we jullie weer te horen in Brani. Ik wijs jullie er nog even op dat schitterende boek Het Ajax Shirt van Kik Uitgevers. Verschijnt begin juni. Brani de podcast. Retweet het bericht dat je daar ziet staan. Volg ons en je denkt mee naar die stoeptegel. Die gegarandeerd niet door je brievenbus past. Maar je krijgt hem wel als je hem wint. En dan is de allerlaatste mededeling die ik nog wil doen. De data waarop we terug zijn. Brani, de column in het Parool. Mijn wekelijkse stukje op dinsdag. Begint op 2 augustus weer. Dinsdag 2 augustus is de eerste. En de week daarna beginnen we weer met de podcast op maandag. 8 augustus. Dan zijn we allemaal fris in de kop en klaar voor een nieuw seizoen Brani. We danken jullie heel erg voor het luisteren dit seizoen. Geniet van de vakantie. Maak er een mooie zomer van. En dan maken we er daarna een prachtig Ajax-seizoen van. Tot de volgende Brani op 8 augustus.
Om op pad te gaan? LeuksteTickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op LeuksteTickets.nl.